Aan het begin van de preek lezen we de woorden van artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nu lezen we het woord van God allereerst uit het Oude Testament. De psalm die we zojuist hebben gezongen, althans het begin daarvan. We lezen heel psalm 19. En vervolgens lezen we uit handelingen 17 woorden van Paulus als hij op de Areopagus is en in gesprek gaat met andere gelovigen. En dan niet gelovigen in dezelfde God, maar gelovigen die de God van Israël een soort plekje gunnen naast al die anderen. En daar vindt Paulus, gedreven door de Heilige Geest, wat van. En we kunnen daar heel veel van leren. Ook hoe wij in gesprek kunnen gaan met andersdenkenden. Als het gaat over het kennen van God. Eerst dus het lied uit het Oude Testament, Psalm 19. En vervolgens de toespraak van Paulus in handelingen 17 en dan speciaal vers 22 tot en met 34. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Een stem wordt niet gehoord. Een richtlijn gaat uit over heel de aarde. Een boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heere is rein. Zij houdt stand voor eeuwig. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig en met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeringswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uiteraard. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover Psalm 19. Vervolgens handelingen 17, vers 22 tot en met het einde. Terwijl Paulus even voor de context een nieuwsgierig publiek voor zich heeft. Ze zijn benieuwd naar elke keer wat nieuws, lezen we in vers 21. Neemt hij de gelegenheid te baat om dan ook het goede nieuws te vertellen? En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: aan een onbekende God. Deze dan die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van en ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters zelf gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Omdat het alweer even geleden is, geliefde gemeente, dat artikel 1 onze aandacht vroeg, even heel kort, om het in herinnering te brengen. Guido de Bray is de Nederlandse geloofsbelijdenis begonnen door te stellen, te poneren dat God er is. En daarbij maakt hij met veel omschrijvingen duidelijk wie God dan is. Die eigenschappen van God, als het gaat over zijn wijsheid, zijn almacht, zijn rechtvaardigheid, zijn goedheid. Kortom, een zeer overvloedige fontein van alle goeds. En dat roept natuurlijk, nou ja, natuurlijk, maar als je een beetje meedenkt, de vraag op, hoe leer ik deze God kennen? En wat is dat kennen dan precies? Daarover gaat het vanmiddag in artikel 2, getiteld door wat middel God van ons gekend wordt. En ik refereer nog maar even naar of aan de website www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl, waarop u de tekst ook in een iets eenvoudiger versie kunt vinden om het van de week nog eens terug te lezen. En ook staan daar de verwijsteksten uitgewerkt bij. Laten we de tekst lezen. Wij kennen hem, de Heere God, jongens en meisjes, door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Omdat deze voor onze ogen is als een schoon, een mooi boek, waarin alle schepselen, groot en klein, net zo zijn als letters, die ons de onzichtbare dingen van God leren zien, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zoals de apostel Paulus zegt, bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 20. Welke dingen alle genoegzaam zijn, al die dingen die we zien in de schepping, zijn genoeg om ons mensen te overtuigen en ook om ons alle onschuld te ontnemen. Tweede middel is, ten tweede geeft de Heere zichzelf ons nog een klaarder, een duidelijker en meer volkomen iets, namelijk dat we hem kunnen kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als nodig is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid van de zijne. Nu zou het voor de hand liggen dat ik bij het thema God kennen of God leren kennen ook twee punten heb. Het zijn namelijk twee middelen. Ik heb er toch voor gekozen om vier aandachtspunten te gebruiken. Allereerst door niet alleen stil te staan ten eerste bij dat wij God kunnen leren kennen door de schepping Maar ook, dat is toch nog net weer iets anders, door hoe hij met die schepping omgaat. Hoe hij de wereld en ons persoonlijk leven regeert. Ten tweede. En ten derde, daar heb je het tweede van Guido. Namelijk dat wij God kunnen leren kennen door zijn woord. En een beetje eigenwijs als vierde vraag ik me dan af, meer niet. En dat doe ik omdat ik ook weet dat er mensen soms met vragen lopen van die droom die ik had. Is dat ook iets waardoor God mij iets van zichzelf liet kennen? Of hoe zit dat met een bijna doodervaring? Of al die andere bijzondere dingen los van het woord? Is dat dan helemaal niet betrouwbaar? Of hoe moeten we dat zien? Ook die vragen wil ik tot slot kort met u behandelen. God kennen. Door de schepping, door zijn regering, door zijn woord. Meer niet. Ja, gemeente, even een korte inleiding voordat we bij die schepping beginnen. Er zit iets in ieder mens. Er zit iets in ieder mens, in u, jou, in mij. Dat verklaart waar wij vandaan komen. Wat onze oorsprong is. Ieder mens, van welke huidskleur dan ook, welke God hij of zij ook aanbidt of doodzwijgt, ieder mens is aangelegd op God. En hoewel het beeld van God in ieder mens na de zondeval gebroken is, blijkt wel uit het leven van iedereen dat het gat van binnen, de leegte die daardoor is gekomen, waar God niet meer is, alleen met hem gevuld kan worden. O ja, mensen vullen dat gat met van alles. Maar nog niemand is echt oprecht tot de conclusie gekomen dat het geluk te vinden is buiten God. Dat is een christelijke uitspraak, dat begrijpt u. Dat is niet iedereen met mij, met ons eens, maar dat is wel het grondprincipe van het christelijk geloof. En zo willen we ook vanmiddag daarbij stilstaan. Toch God te kennen zoals hij zich bekend maakt in de schepping, in het woord, in de geschiedenis van de wereld. Hem te kennen, dat is het leven. En daarbuiten wordt alles zinloos, kil en doelloos. En hoewel ik zei dat niet iedereen dat met mij eens is, dat besef, hè, dat wij alleen echte antwoorden krijgen op levensvragen bij God, is toch weer een beetje aan het terugkomen. Vooral in het Westen. In het zuidelijk halfrond en in het verre Oosten is het eigenlijk nooit weg geweest. Daar kijken mensen je echt raar aan, hoor, als je zegt dat je niet gelooft dat God bestaat. Ze kunnen er dan misschien andere woorden aan geven en andere goden benoemen, maar in het grootste gedeelte van de wereld, hè, dat maakt de arrogante atheïsten hopelijk ook een klein beetje, ja, klein. Het grootste gedeelte van de wereld vinden we niet de twijfel aan het bestaan van God. Het is vooral in het Westen geweest dat bestaan van God heel lang is doodgezwegen. Heel veel hadden het wel gehad met God. Geloven naar Auschwitz, geloven in God die zich geen rekenschap geeft van wat hij doet, die nog nooit iemand heeft gezien. Ik denk, dus ik ben, wij en ons brein. Maar voor wie het een beetje bijhoudt, ik ben er vast van overtuigd dat het atheïsme, het willens en weten, het ontkennen dat God bestaat, het atheïsme is op zijn retour. Er zijn nog wel veel agnosten. Mensen die zeggen, ik weet niet zeker dat God niet bestaat. Die zijn er genoeg. Maar steeds meer hoor ik mensen om mij heen weer zeggen en concluderen, er moet toch meer zijn tussen hemel en aarde. Helemaal niks van God of iets van God, dat is niet te doen. Als je alleen al kijkt naar de vloed aan films op Netflix die gaan over een bovennatuurlijke werkelijkheid. Er moet toch iets zijn, dat is veelzeggend. De geliefde gemeente, naar mijn bescheiden mening, heeft bijvoorbeeld de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche lang geleden al aangevoeld dat dit ervan moest komen. Dat we Met de consequentie die wij trekken dat God niet bestaat, we uiteindelijk alleen maar ongelukkiger worden en de zin van het leven verliezen. Nietzsche werd overigens wel een, vond ik een mooie uitspraak, een wenende atheïst genoemd. Dus niet iemand die met de arrogantie van Dawkins probeert met een theepot God belachelijk te maken. Hè? Alsof het geloof in God hetzelfde is als een vliegende theepot in het universum. Nee, Nietzsche ervoer de consequenties. Hij kon niet anders, meende die met zijn verstand om te concluderen, God bestaat niet. Maar tegelijkertijd ervoer die zo'n pijn en verwarring en verbijstering. Mag ik iets voorlezen van wat hij in een van zijn boeken Waar is God schrijft? Wij dwazen die in het duister ronddraven met een lantaarn, wij roepen, waarheen is God? En dan zegt hij, God is niet meer. Wij hebben hem gedood. U, jij en ik. Wij zijn allemaal moordenaars. Maar hoe hebben wij het gedaan? Hoe konden wij de zee leeg drinken? Wie gaf ons een spons om de hele horizon uit te wissen? Wat deden wij toen wij de aarde los gingen maken van een schepper? Waarheen beweegt de aarde zich dan nu? Waarheen bewegen wij ons dan nog? Vallen wij niet zonder ophouden in de leegte van het niets? Dolen wij niet als in een oneindig niets? Ademt ons niet de lege ruimte tegen? Nu wij God hebben gedood, is het niet ijzig koud geworden in de wereld? Ruiken wij dan niets meer van het vergaan van God? Aangrijpende woorden. En het lijkt alsof, zoals altijd in het Verre Oosten en het zuidelijk halfrond, zei ik al, waar het wel het geval gebleven is, ook weer de consequentie van die denkwijze terugkeert. Dit is toch niet waarvoor wij leven. En zoals bij Paulus op de Areopagus er mensen waren, zijn ze er ook weer vandaag die dan gaan invullen wie God is. Ik preek vanmiddag voor de christelijke gemeente, maar zo nu en dan probeer ik met dit soort uitstapjes, die wel bewust zijn, ook u bij de hand te nemen om na te denken over, ja, als er kritische vragen komen over hoe wij God kennen, dat wij het kunnen gebruiken. Zoals Paulus dat doet. Mannen, jullie zijn wel heel godsdienstig. Zoals ook vandaag heel veel mensen een God proberen vorm te geven die net even iets meer geeft aan het leven. Maar je dient een God die je niet kent. Als je hem zou kennen, zou je leven er heel anders uitzien. Daar kun je toch van meepraten of niet? Of is dat nog niet gebeurd? He, met alle vragen die we hebben bij de schepping, en dan zijn we bij het eerste punt van de preek. Met alle vragen die wij kunnen hebben bij hoe wij God kunnen leren kennen door de schepping. Want dit is er aan de hand en dat klopt niet en dat geeft heel veel vragen. Is dat niet wat je met het oog van het geloof vanuit je hart en aan het einde van je verstand mag bewonderen? Heren, hoe groot bent u? Dit kan toch allemaal niet toevallig zijn? Als christenen belijden wij dit toch al eeuwen, door alle verdrukking heen, ondanks alle geloofsvervolgingen die er zijn geweest. En wij doen dat met onze echo op de geschiedenis van God met Israël, die vandaag nog steeds doorgaat. Deze God is onze God, de God die wij belijden als almachtige Vader, die hemel en aarde schiep. Wij geloven dat wij in zijn schepping de handtekening zien van de Maker. Ik gaf al aan, gemeente, dat daar nogal eens wat vragen bij gesteld zijn. Kunnen wij God wel echt leren kennen door de schepping? Is dat wel de juiste volgorde, Guido de Bre? Geeft dat niet heel veel verwarring? Iemand als Karel Barth bijvoorbeeld, in de Duitse geschiedenis, die leefde in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Iemand als Karel Barth kwam daar volop tegen in beweging. Pas ervoor op. Nein, zei hij in de discussie met zijn collega's. Wij moeten niet beginnen bij de schepping als een kenbron voor God. Want wat krijg je dan? Dan lees je uit het recht van de sterkste wat je in de schepping ziet af hoe God is. Ja, dan kun je God erbij halen. God met ons. Hij zag dat gruwelijk verkeerd gaan. Als wij proberen iets van God te leren kennen in hoe de schepping in elkaar steekt. Los van het woord dat senkrecht van oben door de geest aan ons gegeven wordt. Eerst het woord en vanuit het woord gaat alles naar God open. Daar zijn best wel inderdaad wat vragen bij te stellen. Dat is niet geheel onterecht. Ik ken ook de vragen van jullie jongelui. En soms komen ze ook zomaar weer eens boven bij mij. Vragen die mijn jeugd sporen hebben getrokken. En die het niet gemakkelijk maakten om je over te geven aan God. Want als het dan allemaal zo simpel is, als mensen maar naar de bloemen en de planten en het universum en de wereld moeten kijken, waarom komt iedereen dan niet tot de conclusie dat de God van de Bijbel de enige is? En waar vind ik in de schepping een verklaring voor al dat lijden? Dat zijn geen vreemde vragen. Maar dat wij God niet alleen leren kennen in de schepping, wil nog niet zeggen dat we het er niet over mogen hebben. En ik ga vanmiddag niet te lang stilstaan bij die volgorde, maar volg maar gewoon de volgorde die Guido de Bray hanteert. Naast de schepping hebben wij het woord. Dat komt straks. Maar ik zei al, als je God hebt leren kennen als je vader, dan weet je toch, dan aanvaard je toch, alles wat ik zie heeft hij gemaakt. Dat kan toch niet ineens door een Big Bang tot aanzijn en aanzien zijn geroepen. Ik las van een professor die zich verbaasde over toen hij op de tropische Hawaii-eilanden een goudplevier zag rondscharrelen. Een vogel, een landvogeltje uit het Noordpoolgebied. En hij vroeg zich af, hoe kan dat? Hoe kan nou zo'n vogeltje uit de Noordpool, van de Noordpool, terecht zijn gekomen zoveel honderden kilometers verderop in Hawaii? Hij ging dat onderzoeken. En wat blijkt? Dat soort vogeltje dat leeft in Alaska en Oost-Siberië, dat vreet zich in de poolzomer helemaal vol. Het vet zich op tot zijn lichaamsgewicht met de helft is toegenomen. Stel je voor, je weegt 60 kilo en je eet er 30 kilo bij. En dan vliegt de goudplevier naar het zuiden, richting Hawaii. En hij doet dat om aan die koude poolwinter natuurlijk te ontkomen. Maar hoe vliegt hij? Hoe vliegt zo'n vogeltje? Niet zoals je zou verwachten van een vogel die niet kan zwemmen en drijven langs de kustlijn van Amerika of Azië, maar hij gaat recht de grote oceaan over. Door weer en wind koerst het beestje rechtstreeks op de Hawaii-eilanden af. 4500 kilometer over zee. En de goudplevier vliegt 90 uur onafgebroken op een snelheid van 50 kilometer per uur. Niet langzamer, dan duurt de vlucht te lang en wordt het beestje te moe. Ook niet sneller, want dan verbrandt hij zijn vet te oneconomisch. Maar als je dan uitrekent hoe snel hij onderweg zijn vet verbruikt zou hebben, moet het ongeveer 800 kilometer voor Hawaii opgebruikt zijn, plons. Hoe haalt het beestje het toch? Doordat die vogeltjes groepsgewijs in V-formatie vliegen. Dat is heel efficiënt voor de luchtweerstand. Weten die beestjes veel? Ik zou vele voorbeelden kunnen noemen. Ik houd het hierbij voor wat betreft de schepping even in detail. Als ik let op hoe God de dingen bestuurt, hoe hij bij zo'n klein vogeltje alles laat meewerken om te kunnen leven, hoeveel te meer zou hij dan mijn leven niet zien? We zijn geneigd, hè, als we denken aan flora en fauna, om vanmiddag stil te staan bij de pracht van de schepping. En dat is er ook. Natuurlijk is het beeld van God gebroken. Is de bedoeling Helaas, zo anders. Maar vergis je niet. Er is een groot verschil tussen de ruïne van een rijtjeshuis of van een paleis. Nog steeds kun je de sporen van God waarnemen. Hoe groot moet God zijn als je de Grand Canyon ziet in Noord-Arizona? Of de Niagara Falls in Canada? Of de Hermon in Israël? Of het Krugerpark in Afrika? De prachtige valleien in China? De zonnebloemvelden in Oekraïne? En niet te vergeten als je ogen ervoor open gaat, jongens en meisjes. Prachtige vogeltje in de achtertuin. Die bloem in knop. Net onder het raam. Hoeveel schoons zit er niet in de schepping. Wat ons brengt bij de Heere. Als dit al zo mooi is. Hoe groot moet u dan zijn? Toch? Ook als je let op wat we niet met onze blote ogen kunnen zien. Je zou telescopen nemen. En je ziet afbeeldingen. Van hoe het er in het universum uitziet en aan toe gaat. Als we niet langer meer spreken over kilometers en lichtjaren. Weet u nog? En God zegt dat past bij mij in de span van mijn hand. Hoe kunnen wij God leren kennen? Wat een schoon boek is de schepping. Laten we dat eerst laten staan. Als ik let ook op het menselijk lichaam. Het is echt aan te bevelen, ouders, als u dat nog niet gedaan hebt, om een keer naar Corpus te gaan in Leiden. Dan kun je een rondleiding krijgen door het menselijk lichaam. Een hele grote pop, die is hol van binnen. En dan kun je doorheen wandelen en dan zie je hoe het menselijk lichaam, jongens en meisjes, eruit ziet. Het is niet voor niets dat ook niet-christelijke mensen hebben geconcludeerd. Dat is het grootste wonder op deze aarde. Hoe een mensenlichaam functioneert. Hangt een beetje af van uw hartslag, maar om zomaar even voor de kinderen een beeld te geven. Wist je dat ons hart gemiddeld 37 miljoen keer klopt per jaar? En wat doe jij daarvoor? Wist u dat ons hart iedere dag ongeveer 8000 liter bloed door het lichaam pompt? Dat onze bloedvaten gezamenlijke lengte hebben van 120.000 kilometer? Dat er in één hand 650.000 zenuweindjes zitten. Dat er in onze ogen 130 miljoen receptorcellen zitten die het mogelijk maken dat wij 500.000 prikkels in één seconde kunnen verwerken. En wat te denken van ons DNA. In elke cel van ons lichaam is het precies hetzelfde. 46 chromosomen, waarvan er 23 van de vader afkomstig zijn. En 23 van de moeder, dat is toch ook net toevallig, hè? Nee, toch? Als je alle DNA van één persoon zou kunnen uitrollen en netjes aan elkaar zou leggen, dan zou je een lengte hebben die 500 keer naar de zon en terug zou zijn van de aarde. En dan komen wetenschappers in het ziekenhuis tot de conclusie, 97% van ons DNA kennen we nog niet. Hoe groot bent u? En je hoeft al die ingewikkelde zinnen en sommetjes en getallen niet eens te onthouden, jongens en meisjes. Als jij het ook hebt meegemaakt dat je voor het eerst wel bewust een broertje of zusje op de arm kreeg. Dat is hem. Dat is ze. Heb je er wel eens naar gekeken? Die teentjes, die handjes. En dat eerste moment waarop ze naar je lacht. Menselijk lichaam. Hoe groot bent u, Heere, als ik let op de schepping? En dan niet alleen dat u ons geschapen hebt met een lichaam, maar ook met een persoonlijkheid, met een ziel die ons uniek maakt. Wie kan uitleggen van ons, als je huwelijk goed is, broeders en zusters, wat het is om te verdrinken in de ogen van een geliefde? Wat telt bewijs dan nog? Als je van binnen weet, dit is uniek. Een uniek mens aan de ander gegeven. Wij zijn beide geen toevalstreffer. Wij zijn hier met een doel. Niemand van ons heeft ooit God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, is God in ons dat. Het tweede, waardoor wij God kunnen leren kennen, zegt Guido de Bray, is hoe hij dan vervolgens met die schepping omgaat. Ik beloofde u al, ik kom bij die rauwe rafelrandjes nog wel uit van lijden en kwaad. Maar eerst dit. Ken je die momenten in je leven waarop je zeker wist, dit is van God. Dit is niet alleen maar van een arts, dit is niet alleen maar een medicijn. Dit is niet alleen maar van een mediator. Dit is niet alleen maar van een dominee die toevallig een keer raak schiet tijdens het preken. Dit is van God. Dat ontslag wat je eerst niet begreep en waar je later dankbaar voor werd. Die momenten in je leven dat je dacht, misschien wel op het moment dat het gebeurde, dit kan niet goed zijn, en later besefte. Dit is van God. Ik denk aan die man die ik ooit eens sprak. Die zei, ik en mijn vrouw zijn beide kerkelijk opgevoed. Maar ik stond op het punt om er mee te breken. Ging liever niet naar de kerk, bezocht liever concerten van een allooi wat niks met God te maken had. En mijn vrouw bleef thuis en bad. En ik zal nooit vergeten, zo vertelde die man, dat ene moment dat ik tussen al die hossende mensen ineens zo stik eenzaam werd. En achteraf was dat voor mij het bewijs dat die grote God even zijn vinger zo op mij legde en het gebed van mijn vrouw heeft gebruikt om mij terug te brengen aan zijn vaderhart. Zelf heb ik ook van die momenten, dat heb ik al vaker gedaan, dus dat doe ik nu niet. Maar ik zou het u aanbevelen, ouders, vrienden onderling, om dat soort dingen niet te verzwijgen vanuit een vreemde bescheidenheid. Och, het gaat niet om ons. Laten wij maar doorgeven, ook aan de aankomende generaties en aan elkaar, hoe God werkt in ons leven. Dat hij ons niet zomaar laat gaan, maar als met zijn hand leidt en bestuurt. Dan kunnen de bijzondere dingen gebeuren en dan zullen ze gebeuren. Zo'n God kennen wij, die van zich laat horen. Die heel persoonlijk mijn leven leidt, maar ook de wereldgeschiedenis. Neem nou heel, en dat vinden we natuurlijk in de Bijbel, heel de geschiedenis die God gaat met deze wereld. Wat te denken van de geschiedenis die God gaat met Israël. Blaise Pascal, een Franse filosoof en wiskundige, die kreeg eens de vraag, omdat hij zich daar heel veel mee bezig hield, leg nou eens kort en goed uit waarom je gelooft dat God bestaat. Toen zei hij, c'est le juif. C'est le juif. Het zijn de Joden. Als je dat nog nooit gedaan hebt, jongens, dat is niet verstandig om het dan vanaf nu te laten. Ga het doen. Verdiep je in de geschiedenis van Israël. Niet alleen zoals het beschreven is in de Bijbel. Je moet wel een bord voor je kop hebben, mag ik het even zo in het vuur van het betoog zeggen. Als je niet wil zien dat God Israël, heel de geschiedenis, ook van onze geschiedenisboekjes, tot op de dag van vandaag, via mei 1948, vasthoudt, een land geeft, dat op één dag werd geboren. Hoe blind moet je zijn om niet te zien dat de God van Israël ook onze God is die zegt, ik doe wat ik beloof. En dat uitgerekend de Joden zelf met de tranen in hun ogen hebben moeten erkennen. Zelfs die vreselijke holocaust die never en nooit ontkend kan en mag en zal worden. En die geheel voor rekening is van de Satan en al zijn trawanten en demonen die in mensen zijn gevaren toen de gaskamers werden uitgevonden voor mensen. Dan nog, via dat vreselijke is de wereld wakker geroepen en kreeg Israël het land. Wonderlijke wegen van God, als ik mij daarin verdiep, in mijn eigen leven, in de wereldgeschiedenis. Als ik zie hoe God de vervolgde kerk ook door en door helpt. Hoe de kerk bloeit op plaatsen waarvan ik denk, hoe is het mogelijk dat mensen daar nog willen kiezen voor een leven met Jezus? Dank u, Heren, dat ik u leer kennen, ook in de geschiedenis waarin uw hand zichtbaar is. Maar, en dat is het derde punt, wij komen natuurlijk daar niet alleen maar mee bij God. Wij hebben zijn gids en zijn woord nodig. Een boom legt mij niet uit en de oceaan verklaart mij niet waarom er zonde is in de wereld en waarom ik een verlosser nodig heb. Datgene wat geen stem heeft, kan mij niet duidelijk maken waarom Golgotha prominent aanwezig was in de heilsgeschiedenis van God. Dat wat ik zie in de schepping en dat wat ik in de regering van God allemaal niet zie, brengen mij niet per definitie tot geloof. Maar juist als ik met de gids ernaast ga zien. Heren, wat een godswonder dat deze wereld nog draait. Dat ik daar een plek kreeg. En dat ik niet maar in het oneindige niets als een stuiterbal heen en weer ga totdat het een keer over is. Maar dat u mij bedoeld hebt voor een nieuwe aarde. Jongens en meisjes, ik heb helemaal in het begin toen ik hier predikant was. Want het voelt alweer heel lang. Zo lang is het natuurlijk ook nog weer niet. Maar best wel lang geleden een keer dat voorbeeld gebruikt wat ik nog graag een keer voor jullie gebruik. Van dat jongetje wat met zijn vader in de winkelstraat liep. En hij hield eerst nog even de hand van papa vast, want het was druk. En stel je voor dat papa, ineens uit het zicht verdwijnt. Wat moet je dan tussen al die vreemde mensen zonder papa? Maar ja, er was een etalageruit en daar stonden modelauto's op de schap. En toen dacht hij, ik ga toch even kijken. En toen was hij klaar met de auto's. Toen draaide hij zich om en toen zag hij allemaal vreemde mensen en papa niet meer. En wat deed hij toen? Toen ging hij zoeken en hij vond eerst papa niet, maar weet je wie wel? Een politieagent. Pet op. En hij ging naar die politieagent en hij zei, meneer de agent, hebt u soms een vader gezien zonder een klein jongetje? Wij vinden dat best wel mooi en dan zeggen we, ja zo jochie zegt het precies andersom. En natuurlijk heeft hij er niet aan gedacht wat ik er nu van ga maken, maar daarvoor gebruik ik het voorbeeld dat wij ook leren denken vanuit God als we de Bijbel lezen. Door onze zonde werd u een vader zonder kinderen. En zo leer ik in de Bijbel, als het gaat over zonde en kwaad, over hemel en hel, over zonde en genade, dat u bent gaan zoeken. Dat u geen vader zonder kinderen wilde blijven. Dat u die ons hoorde roepen, antwoord geeft met de vraag, waar ben je? Niet van, ik kan je niet vinden, maar hoor eens, ik zoek je. Dat wij God leren kennen als de zoekende, barmhartige vader die op de uitkijk staat en die als je het laatste stukje niet meer terug durft te komen, naar je toe rent en je omhelst en zegt, kom hier, hier wil ik je weer hebben, hier wil ik je houden. En onderweg naar de morgen ach, wanneer zal ik je dragen? In de Bijbel leer ik God kennen als een rechtvaardige God die ons kan straffen zonder dat iemand kan zeggen het is oneerlijk. Maar die het niet doet om Jezus wil. In de Bijbel leer ik God kennen als een vader die zei, zie mijn zoon, heb genoeg aan hem. Zo leer je mij kennen. Zo wordt het ook vaak gezegd, hè. Horen we pas toch van Petrus, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als wij over God spreken, spreken we altijd over de vader van. Onze kinderen worden er wel eens moe van als ze erop aangesproken worden. Hè? Je bent de zoon van. Je bent de dochter van. Ja. Ik vind het ook wel eens mooi als mensen tegen mij zeggen, bent u de vader van. In de Bijbel wordt er zo over God gesproken. Hij is de vader van onze Heer Jezus Christus. Zo hebben wij hem leren kennen. Als een God die zegt, zonde is zonde. Die zonde moet er helemaal radicaal aan, tot en met aan het kruis. Maar jij, zondaar, kind, die terugkomt. Ik geef je er hoop, ik geef je er alles voor terug. In de Bijbel lees ik dat mijn leven hier niet zinloos is. Ook als ik gebrekkig ben. Dat mijn leven er wel toe doet, ook als ik gehandicapt ben. Dat mijn leven niet pas volmaakt is als ik alles krijg wat ik wil. In de Bijbel lees ik dat God mij naar zijn plan, volgens zijn borduurwerk, bereid maakt voor een nieuwe aarde. Hoe wezenlijk is dat? Als ik de schepping zie en ik zie de gebrokenheid. Als ik Gods hand in mijn persoonlijk leven soms helemaal niet kan begrijpen. En zijn regering, het duizelt me. Dat ik toch weet, ik heb het woord, ik heb de gids. Kunnen wij daar veel van leren? Dat het niet zomaar een droge Bijbelstudie is. Of zomaar even een keer lezen aan tafel. En dat het ook niet gaat om de hoeveelheid van de stukjes en de lengte van ons Bijbellezen. Maar dat het wel een gedurige kennisname is van God uit dat woord. Dat heb ik wel eens vaker gezegd, dat ik enorm getroffen werd door een filmpje van de MAF waar een fragment van het Nieuwe Testament vertaald was in de taal, het dialect van die stam. En dat die mensen stonden te springen en te huilen en te juichen toen dat vliegtuigje landde. En ze niet konden wachten, ze sleurden die piloot eruit. Heb je het woord van God? En toen gingen ze dat woord lezen en lezen en ze zeiden, hier in dat schriftje zit, daar zit iemand in. Dat. Mensen die niets wisten van de catechismes en de Nederlandse geloofsbelijdenis en allerlei gereformeerde tradities. Lieten zien, dit is het leven met God. Ik ken hem door de gids. Zijn woord. De Bijbel. Zo ontvang ik eeuwig leven. Zo legt God beslag op mij. Zo kan ik ook, als ik niet overal een verklaring voor heb en soms denk, hoe kom ik er doorheen? Of hoe moet ik hier nu mee omgaan? Bladerend, met elkaar ontdekken, God geeft ons zijn woord. En hij doet dat in de gemeenschap der heiligen in het midden van de gemeente. Wij leren niet alleen persoonlijk God kennen, maar wij lezen ook samen dat boek. Wij bestuderen samen dat boek. Wij bidden erbij. Wij aanbidden God. En geven het leven zo vorm. En dan tot slot. Meer niet. De schepping. Mooi. Maar niet het beste middel om God helemaal te leren kennen. De geschiedenis. Indrukwekkend. Maar het roept ook veel vragen op. Nee, dan het woord. Het eeuwig blijvend woord van God. Sola scriptura en zo. Hè? Ja. Maar hoe zit dat dan met het werk van de geest? De Heilige Geest is niet aan het woord gebonden. Maar de geest werkt wel zo dat hij ons aan zijn woord bindt. Het kan dus zijn inderdaad dat mensen, zeker als het woord maar ten dele beschikbaar is of helemaal niet, dat God door zijn geest werkt in een visioen of een droom. Je komt dat tegen. In landen waar het evangelie verboden is. Ontroerende verhalen. Bijvoorbeeld van een meisje dat vertelde hoe in een droom Jezus in een witte jas aan haar verscheen. En ze vertelde gewoon citaten uit het evangelie. Die hij gesproken had in die droom. Ik denk aan iemand die mij lief en dierbaar is en ik hoogacht en goed ken. En die heel nuchter is, die een soort bijna doodervaring had. En de muziek uit de hemel hoorde. De tegenwerking vanuit de duister voelde, die dat niet wilde. En de overwinning van God heeft meegemaakt. Dat kan. En dat gebeurt. Denk aan die vrouw in Lunteren. Haar man had zelfmoord gepleegd. Dat was voor haar kinderen reden om met God te stoppen. Maar toen werd ook hun moeder nog ziek. Ze kregen lang ziekbed, wat een sterfbed werd. Maar moeder heeft, met alle adem die ze nog had, en ik heb er vaak bij gezeten, haar jongens verteld hoe goed haar God en vader was. Ik zal nooit meer jongelui dat moment vergeten. Ik had een stukje gelezen, ik had een gebed gedaan. Maar toen kwam dat moment. Ik heb er niet om gevraagd. Ik kan het niet eens uittekenen, een beetje stamelend beschrijven. Het moment dat ze haar kinderen aankeek en zei: ik denk niet dat jullie ze zien, hè? Wat ma? Ah joh, ze hallucineert een beetje. Roep de zuster maar. Er zit iets niet goed met de medicijn, hè? Zo gaat het dan. Maar ze schudde heel helder haar hoofd. Ze zei: jullie zien ze denk ik niet, hè? Maar de engelen zijn al in de kamer. Ik zag ze ook niet, maar ik voelde de geest. Zo concreet liet God zich aan haar kennen. En uitgerekend in een situatie waar die kinderen zo hadden gezeten. Nou ja, die pastor al werken, die moet dan nog even een stukje lezen. Dat is goed voor ma, maar wij hebben er niks mee. En die moeder gaf dat getuigenis. En haar ogen werden groot en ze zuchtte nog één keer. En ik heb geen engel gezien die haar optilde en haar lichaam bleef gewoon liggen. En toch, toen ze haar laatste zucht had geslaakt, toen keek een van die jongens die het meest fel tegen God vocht mij aan, met tranen in zijn ogen. En hij zei: dit is geen fake, hè. Er is meer tussen hemel en aarde, hè. Mijn moedertje, ja. En dan gaat het niet om tranentrekkende verhalen, maar wel om wat ik zelf heb meegemaakt. Een bevestiging bij het woord. Uitzondering die de regel bepaalt. God leert zich kennen als we in de Bijbel lezen. Maar zo nu en dan is er een beetje bijvangst. Maar pas erop. Ook dat is niet onbelangrijk tot slot aan het einde van de preek. Je kunt er maar zo ook op gaan zitten wachten. En doen alsof God, als hij door zijn woord alleen tot je gesproken heeft, dat je tot de kleine christenen behoort. En dat je pas echt, echt God hebt ervaren en gekend als je met hem in tongen spreekt. Kan ook. Gebeurt ook. Maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Wat geeft het mij? Vertrouwen en volharding als ik weet: Heere, u vraagt van mij niets dan een vader van zijn kind vraagt. Geloof je wat ik zeg? Want een kind zegt niet wat wordt er dan beloofd. Een kind zegt: mijn vader zegt het. En dan, ja, dan is het vierde punt van de preek ten diepste ook weer overbodig. Dan wordt het niet een klacht. Dan wordt het geen zeuren, meer niet. Mag het een beetje meer zijn, heren, als God zich openbaart in zijn woord. En zo nu en dan door hele bijzondere openbaringen. Dan kan het toch niet anders dat je die verwondering van Petrus voelt gloeien in je hart. Als wij, weet u nog, als wij Jezus nu al lief hebben zonder dat we hem hebben gezien. Als we God al zo kennen, God de Vader en de Geest, door het woord, de gids. Als wij hem zien in zijn hand door de geschiedenis, wat moet het zijn als wij voor hem staan op een nieuwe aarde in een nieuw lichaam. En dat we u voorop met mij zeggen: wat stonden we toch te stuntelen daar in de Laankerk om iets te zeggen over het kennen van God. Maar we zijn het voorbij. We zijn erin opgenomen om met al de heiligen en de engelen God te loven en te prijzen voor eeuwig en eeuwig. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Nu Psalm 119, daarvan vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijne smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen.